Geliefde gemeente, het kerstfeest van de wijzen is wel vreemd afgelopen. Ze zijn immers via een andere weg, zeg maar een vluchtweg, huiswaarts gekeerd. Herodes, de koning, had boze plannen. Maar de engel van de Heere greep in. De Heere zorgt zelf voor de zijne. De Heere zorgt zelf voor zijn zoon. En in die weg zorgt de Heere voor de redding van zijn volk. Van allen die in waarheid koning Jezus aanbidden. De wijzen hebben gehoor gegeven aan de, zeg maar, aan de koerswijziging die vanuit de hemel gekomen is. Ze hebben inmiddels in het aangebeden kind de wereldheerser mogen ontmoeten. Daar hebben die wijzen toch iets van beseft. Dat geboren kind, dat koningskind, toch wel een zeer bijzondere persoon moest zijn. Als we bedenken wat ze er allemaal voor over hadden om die lange reis naar Bethlehem te maken. En deze vluchtweg van de wijzen, dat is een eerste blijk, zou je kunnen zeggen, van het waken van God, de Vader, over zijn kind, zijn zoon. God waakt over zijn zoon. Maar daarmee is het gevaar voor de Heere Jezus nog niet geweken, want Herodes merkte al gauw dat hij bedrogen was en hij vergrimde. Herodes zon op wraak. En in de persoon van Herodes stak die draak, waarvan we lazen in Openbaring 12, zijn kop op. Zijn list is mislukt. Hij zal het met geweld gaan doen. Herodes, de Edomiet, dat wil zeggen de nakomeling van Esau. Hij haat nog steeds Jacob, zijn broeder, zijn tweelingbroeder. De dood aan Jacob, de dood aan Jezus, dit kind moet sterven. Hij smeet een wreed plan. Het zal weer mislukken. Want gemeente, niet de koning, Herodes, niet de geweldenaars van deze wereld zijn de baas. Ook niet die machtige keizer daar in Rome, Augustus. Het waren toen en het zijn ook nu geen mensen die het heft in handen hebben, die de wereld regeren. Het is God de Heere regeert. Beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. De Heere regeert, niemand kan zijn besluit ooit keren. Hij is, we zongen ervan, de bewaarder van Israël die sluimert nog slaapt. Hij waakt over zijn volk dat hij verkoren heeft. Dat hij tot zijn zoon, zoals hij Hosea dat noemt, die ook Matthäus hier citeert, die hij tot zijn zoon heeft aangenomen. Israël, zijn volk, is zijn zoon. Wel zou hij zijn enige geboren zoon niet bewaren. En dat met het oog, let erop, op u en jou, eeuwig behoud. Wij verkondigen u Gods zoon bewaard onder het kruis. Gods zoon bewaard onder het kruis. Hij wordt bedreigd door Herodes. Hij moest vluchten naar Egypte. En in die weg is de profetie vervuld. De komst van de zaligmaker. Sommige liederen doen anders vermoeden. Maar de komst van de zaligmaker in deze wereldgemeente was niet gewenst. Hij was niet en is nog niet 's werelds hoogst verlangen. Is hij jouw diepst verlangen? Er was voor hem geen plaats. Al is er een volk, en was er toen een volk dat hem verwacht. In Israël, maar ook daarbuiten. Matthäus vertelt ons dat wijzen uit het Verre Oosten hem kwamen aanbidden. En aan de andere kant dat koning Herodes het plan smeed om het kind Jezus te doden. Zodat hij moet vluchten. Vluchten naar Egypte. En dan moet je dat met Joodse oren lezen, horen. Vluchten naar Egypte. En dan moet je in gedachten nemen de wet en wat er boven de wet staat. Die elke zondag wordt voorgehouden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Jezus, de Zoon van God, moet terug naar Egypte. Uit het land der belofte naar het land van de slavernij. Gemeente, de zaligmaker is geboren in een wereld vol ongeloof. Sterker nog, vijandschap. Koning Herodes duldt hem niet. Hij vreesde in deze prins een toekomstige rivaal. Als kleinkind moest Jezus al uit de weg verdwijnen. Herodes, hij doet alles om zijn troon veilig te stellen. En dan zien we hier aan het begin van het Nieuwe Testament, dan zien we een oude strijd waarvan we al lezen aan het begin van het Oude Testament. Een oude strijd die oplaait. Ten diepste ook de strijd die de Heere zelf heeft uitgeroepen in de moederbelofte. Esau duldt Jacob niet. Saul duldt David niet. Slangenzaad tegenover vrouwenzaad. En zoals één zal, de kinderen kennen die geschiedenis, wat is het belangrijk voor het verstaan van het Nieuwe Testament, om ook de geschiedenissen van het Oude Testament te kennen. De kleine Mozes in Egypte, hij werd door Farao bedreigd met de verdrinkingsdood. Een aanslag van de boze. Eigenlijk al een voorteken van wat we zojuist lazen. De kindermoord op last van Herodes in Bethlehem. En later moet ook diezelfde Mozes vluchten naar Midian. En nu moet de meerdere Mozes vluchten voor zijn leven. En dan is hij al als klein kind de gezochte, de gevreesde, de gehate. En gemeente, dan komt alle vijandschap samen in de persoon van deze koning Herodes, die een gevreesde heerser was, berucht, verschillende van zijn bloed eigen zoons, heeft hij vermoord. En ieder die hem in de weg liep, doodde hij. Maar hij is nooit feller tekeer gegaan dan nu in Bethlehem. Alle kinderen onder de 3 jaar liet hij doden. Uit vijandschap tegen dat ene kind, Jezus, de koning der Joden. Waar stond dat ook alweer geschreven, voor iedereen te lezen? 33 jaar na zijn geboorte, op het kruis. Toen de wijzen hem vroegen, waar is die geboren koning der Joden te vinden? Toen hebben ze op dat moment wellicht nog niet beseft wat dat bij Herodes heeft losgemaakt. Die vraag. Die uitdrukking alleen al, de koning der Joden, want dat was hij zelf. Hij kon die naam niet verdragen. De oude broederhaat van Esau tegen Jacob laait weer op, na zoveel eeuwen. In ongekende felheid. En dat proces gaat tot op vandaag door. Niet waar, God zegende Jacob, de jongere, voor Esau, de oudste. Zo doet de Heere. Dat hebben de engelen ook gezongen bij Jezus' geboorte. In mensen een welbehagen. Esau's boosheid. Om dat gemene dat Jacob uithaalde. Dat is natuurlijk heel goed te begrijpen. En toch, hij moest buigen, Esau. En ook wij moeten buigen. Voor wat God beschikt. En dan is die oude jaloezie uitgegroeid tot diepe haat. Het is die oude vijandschap die God gezet heeft tussen de slang en de vrouw. Het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En in Openbaring 12 hebben we gelezen dat dat de grote strijd is van alle eeuwen. Die met de tijd alleen maar heftiger wordt. In Herodes stond die draak voor de vrouw, Maria, om dit kind, zodra het geboren was, te verslinden. Dat is de strijd van de boze tegen Christus. Dat is ook de strijd van ons allemaal van nature. Tegen Gods genade. Omdat wij niet aan onze zonde en schuld ontdekt willen worden. Omdat wij niet van onze troon af willen komen. En dat Hij onze koning zal zijn. Dat Hij alles over ons te zeggen heeft. Want als Christus je koning is, als je voor Hem knielt, wat die herders deden, wat die wijzen deden, en wat we allemaal geroepen zijn te doen voor het eerst en opnieuw, dat is dat je het koningschap van de Heer Jezus erkent over je leven. Dat je dus zegt, Heere, U hebt alles te zeggen over mij. Opdat dat gebed van Saulus van Tarsus ook in ons aller hart zal leven. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Gemeente, de Heere God heeft in het zenden van zijn Zoon al zijn liefde voor zulke mens zondaar verklaard. En dan wordt in ons het verzet gebroken. En dan is het, ja, de overgave. En als dat niet gebeurt, gemeente, dan is het verzet. Het is ten overstaan van de Heer Jezus, Koning Jezus, overgave of verzet. Wat is het bij u? Wat laat dit kerstfeest, het gedenken van de geboorte van Koning Jezus, bij u en jou en mij na? Ten tweede, gevlucht naar Egypte. De Zoon van God moet vluchten naar Egypte. In het Heilige Land geen plaats voor koning Jezus. Op de troon van David geen plaats. Vluchten naar Egypte. Vernederend. Israël is eeuwen eerder getiranniseerd door Egypte en de farao. En God heeft zo wonderlijk dat volk daaruit bevrijd. En het mocht ook nooit meer terug. Dat wilde het soms toen Assur dreigde. Toen heeft Jeremia keer op keer in opdracht van de Heere gewaarschuwd. Ga niet terug naar Egypte. Zoek je heil niet in Egypte. Maar Gods eigen Zoon vlucht wel naar Egypte. Gemeente Herodes is een nazaat. Is een Jood. Een geboren Jood. Een nazaat van Esau. Hij weet heel goed de belofte van de Messias. Dat weten alle Joden. Ook vandaag. Dat het de nazaat is van David. Hij weet ook dat het kind Jezus van Gods wegen daarop recht heeft. Zoals Esau ook heel goed wist, Jacob is de geliefde, de beminde. En Saul was er diep van doordrongen. David is de gezalfde des Heren. Het is een engel die aan Jozef in een droom zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. En dan zien we hier, dat is de rode draad. Dat is de boodschap van vanmorgen. Dat God de Vader in de hemel waakt over zijn Zoon. Maar de weg, die weg. Een weg van diepe vernedering. Het is hier al begonnen. Terecht zegt onze belijder, is onze catechismus dat ook vanaf het begin van zijn leven op aarde was het al lijden. En het is steeds zwaarder geworden. Geen plaats dan in een kribbe. En dan vluchten naar dat ellendige Egypte. Met die nare nasmaak van slavernij, uitbuiting, onderdrukking. En dan wordt Jozef geroepen om het kind in veiligheid te brengen. Wat een weggemeente. Niet zo lang daarvoor al die reis gemaakt uit het noorden, Galilea, Nazareth, naar het zuiden, naar Bethlehem in Judea. En nu nog weer verder. Van Judea nog verder naar het zuiden, naar Egypte. Maar Jozef doet het. Hij gehoorzaamt. Hij staat op. Hij neemt het kind en zijn moeder in de nacht. En vertrekt naar Egypte. Zoals het er staat, betekent dat ook dat hij zich over het kind en zijn moeder Maria ontfermt. Hij heeft tere zorg voor het kind en voor zijn moeder. En toch, gemeente, dit is meer dan huwelijksliefde van Jozef. Dit is meer ook dan ouderliefde. Hierin zien we dat God de Vader, als het ware zijn beschermende armen om zijn kind heen slaat en aan zijn hart drukt. Hij zegt als het ware, bij mij ben je veilig. Hoe de weg ook is. Let er dan ook op, gemeente, dat de engel eerst het kind noemt. Neem het kindeke. En zijn moeder. Het gaat om het kind. Om Jezus, de koning. Maar intussen, hoe vernederend. We weten dat toch ook wel uit allerlei verhalen van asielzoekers die onze kant zijn opgekomen. om in een vreemd land je te vestigen en je nooit echt thuis te voelen. Kind Jezus moet vluchten naar Egypte. Het is al erg om je land uit te moeten als vluchteling. Maar nu gaat het om de koning van alle koningen. Hoe aangrijpend in 1940, toen de oorlog uitbrak, dat ons koninklijk huis moest uitwijken naar Londen, naar Canada. Maar nu gaat het om de koning der koningen. Om hem die recht heeft op alle tronen. Hij moet vluchten voor zijn leven. Want Herodes gaat over lijken. Over kinderlijken. En Jozef vertrekt met haast in de nacht. De vijand is vergrimd op het kind. Een weerloos kind. Hoe aangrijpend. In de armen van zijn moeder. Zoals het volk Israël ook. Weer zo'n opvallend detail. Wat Matthäus hier noemt. Israël moest in de nacht. Uit Egypte. Trekken. Na die tiende plaag. Van de dood van de eerstgeboren zoons. Zo moet de Zoon van God. Ook in de nacht. Niet vluchten uit, maar vluchten naar Egypte. Gemeente, hier al is hij de borg van zijn volk. Want hij gaat deze weg niet voor zichzelf. Hij gaat hier al de weg van het kruis. Maar hij wordt in de weg, in die weg, onder het kruis, door zijn vader bewaard, om straks aan het kruis ook van God verlaten te worden. Dat haast onuitsprekelijke diepe van die duisternis. Hoe aangrijpend deze weg, deze vlucht van dit kind. Hij zal later zeggen, vogels hebben nesten, vossen hebben holen. De Zoon des Mensen, die recht heeft op heel de wereld, heeft nog niet een plekje waar hij rustig zijn hoofd kan neerleggen. En nu dit gemeente, let op, ook allen die hem toebehoren, u en jij, die de Heere Jezus lief hebt en dient en hem toebehoort, die zal ook in die weg delen. Die zal daar ook het een en ander, de een wat meer, de ander misschien wat minder, het nodige van ondervinden. Dat het hier het land der rust niet is. Dat was het toch ook niet in Kanaan, het beloofde land. Maar dat het hier voor Gods volk altijd is, het land van de vreemdelingschap. Hè? Zoals Abraham ook zijn hele leven een vreemdeling gebleven is in het land Kanaan. Maar God de Vader, daar gaat het hier om. Hij waakt over zijn kind en hij schakelt Jozef en Maria in. Zij zijn dienstbaar aan Gods bewaring van zijn kind onder het kruis. En dat brengt ook direct lijden mee voor Maria en voor Jozef. Wie met de Heer Jezus verbonden is, die zal ook deel krijgen aan zijn lijden. Wel, Jozef handelt in geloof en gehoorzaamheid. De prijs was hoog. De weg was lang en zwaar. En hij wist dan ook niet hoe lang het zou gaan duren. Wat zei de engel, en dat was genoeg voor Jozef, totdat ik het u zal zeggen. Zo ging ook eens Abraham uit Ur op weg. Waarheen? Naar het land dat ik u wijzen zal. Dat was genoeg voor Abraham. Gemeente, het geloof heeft aan het woord van de Heere genoeg. Ook al gaat het dwars tegen je gevoelens in, ook al lijkt het een onmogelijke weg. De wegen van de Heere zijn niet onze wegen. Jozef en Maria met het kind op de vlucht naar Egypte. Weg met alle romantiek rond de geboorte van Jezus. En uiteindelijk zal deze weg, hoe tegenstrijdig ook, hoeveel vragen oproepend ook, zal deze weg, deze vluchtweg, tot hun verlossing en zaligheid leiden. Misschien worstelt u, en jij ook wel, met de weg. De weg die de Heere met je houdt. Worstel je ook met de weg tot de zaligheid. En dat is op zich al genade. Dat het je daar ten diepste om te doen is. En dat is ook de strijd van al Gods kinderen. Hoe zal ik, hoe moet ik zalig worden? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Gemeente, het gaat in deze geschiedenis om het kind. Dat God bewaart, de Vader. Maar wel onder het kruis. Als ze moeten vluchten naar Egypte. En dan zien we daarin ook Gods bijzondere zorg. Met het oog op u en jou. Op uw zaligheid. Lees zo deze geschiedenis. Hij stelt Jezus weg naar het kruis veilig. Egypte, dat is erg. Maar daar even buiten de stadsmuur van Jeruzalem, op die kruisheuvel Golgotha. In die Godverlatenheid, in die bange nacht, in die buitenste duisternis, dat is oneindig erger. Egypte is ver, zeker voor het kind. Maar hoe eindeloos ver is Golgotha? Buiten de poort, dat is buiten de gemeenschap met God, nedergedaald in de hel. Onuitsprekelijk ver van God. Zo werd het kind Jezus bewaard onder het kruis, om straks aan het kruis gehangen te worden en dan verlaten te worden. Wonder, wonder van Gods liefde en genade. Waar hij verlaten werd, het avondmaalsformulier zo ontroerend. Waar hij verlaten werd, opdat hij mij nimmer meer verlaten zou. Dat mag u weten, dat mag jij weten. Als je hem hier ziet vluchten, niet zomaar, maar om uwentwil. Hier vluchten Jozef en Maria met de zaligmaker. Om straks, ook Maria en Jozef hadden een redder nodig. Ze vluchten hier met de zaligmaker in hun armen. Om straks zelf door hem gered te worden. In het land der rust gebracht te worden. Welgemeente, Gods weg tot verlossing is een vreemde weg. Dwars tegen vlees en bloed in. Het is een weg van buigen. Van overgeven. Vertrouwen. geloof van gaan op het kompas van zijn onfeilbaar woord. Want dat hadden ook die wijzen nodig. Ze waren wel in Jeruzalem door middel van die sterren gekomen, maar ze hadden toch nog het woord, de profetie nodig om dat laatste stukje van de reis, al was het maar een heel kort stukje weg, te kunnen vinden en uiteindelijk bij Christus terecht te komen. In de weg van het woord. Een wondere weg van Gods genade. Het kind Jezus moest asiel zoeken. Om dwalende schapen die wij zijn. Arme zwervers. Rusteloze zoekers. Verloren zondaren. Thuis te brengen. Voor altijd thuis. Bij de Heere. Ben jij er ook zo een? Wilt u ook zo graag naar huis? Wel, zoek dan troost in dit gebeuren, in deze vlucht van dit kind van Jezus naar Egypte. Daarin tenslotte wordt de profetie vervuld. Want gemeente, God doet niet zomaar. God heeft gesproken door de profeten. En God zal al zijn woorden waarmaken. Matteüs laat dat zien. Dat deze vlucht van het kind Jezus naar Egypte vervulling is van wat de profeet Hosea voorzegd heeft. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan gaat het in eerste instantie daar bij Hosea over Gods bijzondere liefde voor Israël, zijn volk. Dat daar ook, wat een liefde spreekt daaruit. God noemt zijn volk mijn zoon. Dan gaat het over Gods liefde tot Israël toen het nog, zeg maar, klein was. Nog een kind was. Hoe groot was de liefde van God in het verlossen van zijn volk uit Egypte. Toen was Israël nog maar aan het begin van haar geschiedenis. Het was nog een kind, zeg maar. Het was de begintijd van Gods verbond. Het was, zegt Jeremia aan het begin, de tijd der minne. De tijd van de eerste liefde. En hoe vaderlijk heeft de Heere God zijn zoon, zijn kind beschermd. Onder de zware druk van de farao. Die door de verdrinking van alle Joodse pasgeboren jongetjes dat volk, ja, geheel onder bedwang wilde houden. De farao die het voortbestaan van het volk Israël bedreigde. Net als later Herodes. En zowel bij farao als bij Herodes was het uit vrees. Ten diepste vervult dat ook de machtigen van vandaag. Die de wereld en haar lot in hun hand lijken te hebben. De namen die elke dag in het nieuws komen. Ten diepste is het vrees. Angst. Waardoor ze gedreven worden. Welke grootspraak ze ook kunnen gebruiken. Het verbergt diep in hun hart vrees. Want ook deze groten weten dat ze spoedig sterven gaan. Ten diepste is het nog niet eens de vrees voor de dood. Maar is het de angst voor dit kind. Voor deze koning. Die eeuwig heersen zal. Hoe vaderlijk heeft de Heere zijn volk Israël gedragen als een kind. in het grootste gevaar in Egypte. Hij droeg ze door de Schelfzee. Hij leidde ze door de barre woestijn. Dat is de Heere. Een onbegaanbare weg. Hij baant een weg waar geen weg is. Hij doet leven in een woestijn waar geen brood en water is. Dan laat hij het brood uit de hemel komen en dan laat hij water uit de rotssteen vloeien. Dat is de Heere. Zo is hij. Hoe vaderlijk droeg de Heere zijn volk. Mijn zoon, wat teer, wat een liefde spreekt daarin. Terwijl dat volk het er pertinent niet naar maakte. Zo leren we Israël toch ook wel kennen. En als het goed is, daarmee tegelijk onszelf. Het is enkel onbegrijpelijke liefde. Dat volk steeds maar weer in opstand tegen de Heere. Ondankbaar. Dat volk heeft de Heere uit Egypte gehaald. En van al haar lijden verlost. Als een verloren zoon. Toch zo bemind. En dan denken we aan die bekende gelijkenis. Is het niet één groot wonder, gemeente? We vieren weer kerst. We gedenken dat grote genade schenk van God. Aan deze wereld. Wat voor een wereld. Eén grote chaos. Eén grote puinhoop. Zo is de Heere Jezus uit Egypte geroepen. Ja, uit Egypte. Maar niet om de vrijheid tegemoet te gaan. Maar om zich in dat beloofde land te buigen. Onder het zondejuk. En dat is de ergste slavernij. De Heer Jezus ging de weg van gehoorzaamheid. Hij heeft voor zijn volk de straf gedragen. En dat alles vanwege onze onwil en onze onmacht. Want gemeente, het was met Israël en ook met de kerk een doodlopende weg geworden. Waren het niet dat God zijn zoon uit Egypte geroepen heeft om in het beloofde land niet de vrijheid te genieten, maar het lijden op zich te nemen. De kribbe is een voorteken van het kruis. Om in Jeruzalem nog wel, waar God zijn woning onder Israël had verkoren. Om in dat Jeruzalem gegrepen te worden. Door de mensen van zijn eigen volk. En buiten de stadspoort te sterven. De allervernederendste, gruwelijkste dood aan het kruis. En dat, gemeente, niet zozeer vanwege de haat van de mensen. Maar vanwege de toorn van God. God de Vader. Over u en jou en mijn zonde. Vele zonde. Grote zonde. En waarom? Die vraag komt steeds weer boven als je dat overdenkt. Waarom doet God dat? Waarom doet de Heer het zo? Dat hebben de engelen verkondigd en uitgejubeld. In de mensen een welbehagen. In verloren zondaren. Omdat hij verlorenen verkoren heeft. Wel, in het waken over zijn zoon heeft God gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Heeft hij gedacht ook aan u en jou. Eeuwige redding. Zo zeker als u en jij nu, misschien wel voor het eerst, wellicht voor de zoveelste keer, en mogelijk ook voor het laatst in uw leven, het kerstevangelie van de geboren zaligmaker hoort. God heeft zijn zoon geroepen, teruggeroepen, om voor u, om voor jou, borg te zijn. Zie dan zijn liefdevolle bewaring, de liefdevolle bewaring van God de Vader, van zijn Zoon, om uwentwil. En zeg in het geloof na, om mijnentwil. Zie op hem, geef je over aan hem, je bent veilig. Dan zal hij, waar u en jij je ook heen zult spoeden, hij zal eeuwig u behoeden. Amen.